herstel nodig hebben, dan ervaren we ergens in ons leven een kloof. Een kloof tussen de pijn die het leven gewoon doet en de vreugde waar we eigenlijk naar verlangen. Er zit een kloof tussen ons. Een kloof in ons hart, een kloof in de relaties met mensen om ons heen. Ook vaak een kloof tussen ons en de Heere God. En weet je, als je pijn hebt, als de pijnlevel zo hoog is, dan wil je er vanaf. En dan ga je hulp zoeken. En als je bij de hulpverlener komt, dan gaan ze je helpen om die pijn te verminderen. Er wordt medicatie gegeven, er worden gesprekken gevoerd. En misschien zakt die pijnlevel, dat pijnniveau zakt iets. Maar om bij die vreugde te komen, zeker als je heel veel pijn hebt, is best moeilijk. En waarom werken we niet aan de vreugde? Waarom zeggen we, nou laten we de pijn maar de pijn laten, maar we gaan aan de vreugde werken. En de vreugde heeft alles te maken met de relatie die je hebt met mensen om je heen en met de Heere God. Vreugde heeft iets te maken met van, ik vind het fijn om bij mensen te zijn die van me houden en zij zijn ook blij met mij. En we hebben mensen nodig, we zijn gemaakt voor relaties, zo heeft God ons geschapen. Om in relaties met elkaar te leven. Maar als er pijn groter is dan de vreugde, dan leven we in conflict. Conflict met onszelf, met God en met de mensen om ons heen. En dan kan de Heere God tegen ons zeggen van, ja, luister eens, het grote gebod is dat je God lief hebt boven alles en de naaste als jezelf. Daar zijn we het helemaal mee eens. Maar ervaren doen we het niet. En als we het hebben over celebrate recovery, over het vieren van je herstel, dan gaat het erover dat we de vreugde gaan laten toenemen. En waarom zijn jullie vanmorgen hier in deze dienst gekomen, in een eredienst voor God? Waarom ben je vanmorgen in je bed uitgekomen? Misschien was het wel prettig om in je bed gebleven te zijn. We komen bij elkaar in de gemeente, in de gemeenschap der heiligen, in de gemeenschap met God om vreugde te ervaren. We hebben net een aantal liederen gezongen, aanbiddingsliederen. En ik hoop dat je iets geproefd hebt van Gods heerlijkheid en liefde en zorg voor jou. En als dat werkelijk zo is, als je er iets van geproefd hebt, dan ben je je pijn vergeten. Maar goed, morgen komt er weer een dag en aan het eind van de week dan is die pijn misschien weer levensgroot. We moeten gaan leren dat relaties belangrijk zijn in ons leven en dat we conflicten moeten gaan overwinnen. In het Celebrate Recovery hebben we een aantal principes voor herstel. En die komen overeen met de zaligsprekingen. En dat woord zalig, dat is een beetje een ouderwets woord. In het zuiden gebruiken ze dat vaker bij de Rooms-Katholieken. Maar zalig betekent gewoon gelukkig. Hoe wil je gelukkig worden? Hoe wil je vreugde kennen in je leven? Nou, de Heer Jezus heeft ons een aantal zaligsprekingen gegeven. Zo word je gelukkig. Dat zijn een aantal principes die ook in een bepaalde volgorde zitten en die ook in de hele Bijbel voorkomen. En ik wil jullie vanmorgen daar een aantal principes wil ik jullie weer mee terugnemen, omdat we er elke maand tussenuit zijn geweest. We hebben in april de eerste vier preken gehad over Celebrate Recovery, Arjan en Theo en ikzelf. En nu gaan we weer verder hier in juni. We gaan weer vier preken houden in juni. En vanmorgen ga ik terug naar die eerste vier principes die we in april hebben besproken om te komen bij dat vijfde principe, het toelaten van Gods wil. Daar gaat het dan over. Ze zijn de weg naar het herstel, naar de groei, naar de volheid van God. Om die genezing van God te ervaren, die vreugde weer opnieuw te kennen. Vijf fasen die God gebruikt om te veranderen. En ik doe dat vanmorgen aan de hand van Jacob. Genesis 31 en 32. Als je de Bijbel bij je hebt, is het misschien goed om daar de Bijbel open te doen. Af en toe zal ik teksten daaruit citeren. Jacob. Jacob's leven kan je kenmerken door één woord, conflict. Die man die leefde zijn hele leven vol met conflicten. En het gevolg van die conflicten was dat hij vlucht. Een vluchtgedrag. Want hij was conflictmijdend, zoals de meeste mensen, tenminste zo ben ik zelf wel. We zijn conflictmijdend vaak. We gaan niet door het conflict heen, maar we lopen er gewoon voor weg. En dat begint al bij zijn geboorte. God had een plan met zijn leven. God had tegen zijn moeder Rebekka gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Want God is de God van Abraham en niet van Ismaël, maar van Isaac. Isaac was ook de tweede zoon. En Isaac had Esau en Jacob. Maar God zou de God van Jacob worden. Dat had God voor gekozen. En God had een plan met Jacobs leven, net zoals hij met jou een plan heeft voor jouw leven. En Jacob wist dat. Zijn moeder had hem dat verteld. Van, weet je, jij moet de zegen krijgen, want jij, met jouw generatie gaat God verder. En dus dacht Jacob, ik moet zorgen dat dat voor elkaar komt. En dat begint al in de moederschoot. Dan vechten ze al met elkaar. En als ze dan geboren worden, dan houdt Jacob het hieltje vast van Esau. En ze komen vechtend ter wereld. En dat is een beetje het kenmerk tussen Jacob en Esau. Maar Jacob is slim. En hij misleidt Esau. Jullie kennen het verhaal, neem ik aan, over dat rode daar waar je van wilt slurpen. En hij verkoopt zijn eerste geboorterecht. Conflict. Conflict 2 met zijn broer. Conflict met zijn vader. Zijn vader houdt hij voor de gek. En hij moet vluchten. Hij gaat naar zijn oom Laban. En hij komt daar aan en die oom heeft twee mooie meisjes, of wel één mooi meisje, Rachel. En hij zegt, ik wil graag met haar trouwen. Zegt, Laban, moet je 7 jaar met me dienen. Hij doet dat. Het is als een dag voor hem. Hij is zo verliefd. En dan wordt hij voor de gek gehouden, want dan krijgt hij Lea. En even later mag hij dan ook met Rachel trouwen, maar dan moet hij ook weer 7 jaar dienen. Zijn oom houdt hem voor de gek. En dan mag hij, weet je, en God is er altijd bij. Bij Bethel, als hij op de vlucht is naar Laban toe, dan krijg je Bethel. En dan zegt God, joh, ik hou van je. Krijgt een open blik op de hemel. En als hij bij Laban is, in de derde 7 jaar gaat in, dan gaat God hem zegenen met ontzettend veel vee en goederen. Hij wordt een rijk man. En dan komen we in ons verhaal, hoofdstuk 31. En dan zien we hoe het allemaal verder zich afwikkelt. En dat wil ik vanmorgen met jullie gaan behandelen. Maar eventjes de volgorde. We beginnen met conflicten met anderen. Daar begint het altijd mee. En uiteindelijk loopt dat uit op een crisis. Vervolgens kom je tot overgave. Je moet gebroken worden. Dat klinkt niet leuk. Maar als we werkelijk de vreugde van God willen ervaren, moeten we af van onszelf. En moeten we in verbrokenheid komen. Nederigheid. Ootmoed. En dan gaan we schuld beleiden en dan gaan we de waarheid erkennen over onszelf. En dan gaan we niet zeggen van wie heeft nou de schuld dat ik al die pijn heb in mijn leven. En je kan misschien wel een heleboel mensen aanwijzen die schuld zijn over jouw pijn. Maar uiteindelijk ligt het aan jezelf. Schuld beleiden en dan toelaten van Gods wil. We beginnen met dus conflicten met anderen. Dat is de eerste fase. Conflicten met andere mensen. God gebruikt onze conflicten. We hebben allemaal wel conflicten in ons leven. Waarschijnlijk leef je er op dit moment ook wel met iemand in een conflict. Iemand die je vermijdt. Iemand waar je afstand van neemt. Sommige mensen gaan niet naar de kerk omdat ze denken, nou, dan zie ik die persoon. En anderen die gaan niet naar een kring en zeggen, ja, ik kan niet met die ander opschieten. We hebben conflicten in onze familie. We hebben conflicten waar we zeggen, nou, als die oom komt, dan kom ik niet. We hebben conflicten soms met mijn broers en zussen. We hebben zoveel conflicten. En weet je, het mooie is, God gaat die conflicten gebruiken om jouw aandacht op hem te richten. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders en zusters, zegt Jacobus 1, als je veel problemen hebt, als je veel beproevingen hebt in je leven, want dat kan je tot volwassenheid, tot volmaaktheid brengen. Dus het is mooi, het is goed, gefeliciteerd als je een conflict hebt, want dan ga je naar God toe. Tenminste, als het goed is. En dat is ook die eerste fase waar hier in Genesis 31 overlezen. Genesis 31 vers 1 en 2. Er staat, eens hoorde hij Labans zonen zeggen, Jacob heeft onze vader alles wat hij bezat afhandig gemaakt. Al zijn rijkdom heeft hij verworven ten koste van onze vader. Dus wij krijgen dus niks. En ook merkte Jacob dat Laban niet meer zo vriendelijk tegen hem was als voorheen. De relaties beginnen kapot te gaan. De relaties met zijn schoonvader, dat plekje waar hij zich veilig voelde, waar hij zijn vrouwen had verworpen en zijn vee, en waar hij rijk was geworden, dat is niet zo veilig meer. En dan vers 3, dat staat niet op de beamer, maar dat staat in de Bijbel. Daar staat, toen zei de Heer tegen Jacob, ga terug naar het land van je voorouders, naar je familie, ik zal je terzijde staan. Weet je, dat is God. Jacob leeft in conflicten, Jacob probeert slim te zijn, Jacob probeert alles te regelen, zoals God dat bedoeld heeft. Jacob is een wettisch man. Hij zegt, dit staat er in de Bijbel en zo moeten we het doen en anders kan het niet. En ik zal dat wel maken. God heeft een plan met je leven en zegt, nou, omdat God een plan met mijn leven hebt, dan zal ik zorgen dat dat plan van God met mijn leven tot uitvoer wordt gebracht. Laten we alsjeblieft niet zo dwaas doen. Wat denk je, dat als de Heere God een plan met je leven heeft, dat hij het niet zal kunnen volvoeren? En toen vader Isaac, Esau, de eerstgeboortezegen wilde geven, denk je dat God niet had kunnen ingrijpen? Nou, Jacob en zijn moeder die dachten van niet. En die bedachten de list. Maar elke keer is God daar weer bij Jacob. En hier zegt hij als Laban en zijn zwagers niet zo erg vriendelijk meer naar hem kijken, van ga terug naar je vaders huis. Ga terug, Jacob. Ga terug naar je familie. Daar kan ik je zegenen. Daar kan ik met jouw leven tot je doel komen. Weet je, als wij op de vlucht zijn, beste broers en zussen, als je op de vlucht bent voor wat voor dingen ook, voor mensen, je komt niet tot je doel. God gaat je uiteindelijk weer terugbrengen naar de plek waar je hoort en daar zal hij je zegenen. En daarom zegt God tegen Jacob, ik zal met je zijn. En dat heeft de Heer Jezus exact tegen ons ook gezegd. Zie, ik ben met je al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Jacob heeft het moeilijk. Jacob zit tussen twee vuren. Jacob had een groeiend conflict met zijn schoonvader, met Laban. Hij had een groeiend conflict met zijn zwagers. Het wordt steeds vijandiger in dat huis van Laban. En God heeft tegen hem gezegd, ga terug naar je vaders huis. Nou, als God iets tegen jou zegt, als God jou een opdracht geeft, dan zeg je, oké, Heer, dan doe ik dat. En dan ga ik naar mijn schoonvader Laban toe en zeg van, Laban, God heeft tegen me gezegd, ik moet terug naar huis. Maar Jacob die denkt van, ja, als Laban dat hoort, dan zal hij tegen me zeggen, waar ben je helemaal? Ik wil mijn kleinkinderen wil ik bij me houden, mijn dochters moeten hier blijven. Al dat vee wat je verworven hebt, dat moet je hier ook achterlaten. Ga jij maar lekker naar je vaders huis, maar dan zit hij helemaal in zijn uppie. Dan verliest hij alles. Zo denkt een Jacob. Die redeneert en die berekent en die denkt, dat klopt niet. Weet je wat ik doe? Zegt Jacob tegen zijn vrouwen. We knijpen er stilletjes tussenuit. Maar ja, als je 4 vrouwen hebt en 11 kinderen en een heleboel schapen en geiten en zo, dan knijp je er niet zo makkelijk stilletjes tussenuit. Maar goed, Laban is op een schaapscheerdersfeest 3 dagen verder en hij knijpt er met al zijn spullen, knijpt hij er tussenuit, Jacob. Na 3 dagen hoort zijn schoonvader dat. En Laban met zijn zonen en met zijn knechten is veel sterker dan dat groepje van Jacob. En dus hij gaat hem achterna. Hij is kwaad, hij is woedend. En dan is weer de Heer daar. Vlak voordat Laban hem inhaalt, dan spreekt de Heer tot Laban en dan zegt hij, blijf van Jacob af. Blijf van hem af. Weet je, God beschermt je altijd. En het niet goede is dat Jacob het gewoon niet doorheeft. En wat wij vaak meemaken, wij hebben het idee van, oké, God heeft een plan met mijn leven, maar ik moet er zelf wel wat aan doen. En wat ik eraan moet doen, dat zal ik dan zeker ook doen. En we hebben niet door dat Gods oog op je is. En dat God jouw leven leidt. Jacob heeft het in elk geval niet door. En als Laban hem dan heeft ingehaald, dan zegt hij tegen Jacob, wat heb je nou gedaan, joh? Ik had zo graag van mijn vrouw en mijn kleinkinderen afscheid willen nemen. En ik had een groot feest voor je willen aanrichten, een afscheidsfeest. En het is maar goed dat de Heere God vannacht tot een droom tot me sprak dat ik van je af moest blijven, anders had ik je kwaad aangedaan. En dan richten ze samen een verbond op. Het is geen vriendschapsverbond, ze zijn geen goede vrienden meer. Maar het is een verbond, het heet Mispa en dat betekent wachter. Want het is een wachter van, als je voorbij deze steenhoop loopt, dan doe je dat met goede bedoelingen. Anders mag je niet voorbij deze steenhoop lopen, voorbij Mispa. En zo sluiten ze voor het aangezicht van de Heer een verbond. Tenminste, Jacob sluit voor het aangezicht van Yahweh een verbond. Laban doet het met zijn goden, met zijn afgoden. Maar hij kan niet meer terug. Je kan niet meer zeggen, nou oké, Laban, ja, dat was helemaal verkeerd van me. Ik ga weer terug naar jouw huis toe. Hij heeft de stappen gezet en God heeft hem gestuurd. En dan heeft hij een probleem wat voor hem ligt en dat heet Esau. Ik bedoel, als je je broer zo de zegen hebt ontstolen, dan denk je toch zeker als je een Jacob bent, nou, die zal niet vriendelijk over me denken. En dus, Jacob gaat weer denken. Hij beredeneert weer. Kennen jullie dat een beetje in jezelf? Dat je, als je een conflict hebt met iemand, dat je hele redenaties in je hoofd hebt, hoe alles moet verlopen en hoe alles gegaan is en wie zijn schuld het is. En ik ken dat heel goed. En ik moet mezelf altijd tegen mezelf zeggen, hou op met denken. Richt je op de Heer. Maar goed, dat heb je dan geleerd in je leven. En Jacob heeft dat nog niet geleerd. En Jacob die gaat denken. Die denkt van, het gaat niet goed. En weet je wat er dan gebeurt? Dan laat God hem een gezicht zien, een visioen. Of misschien ook wel een werkelijkheid van engelen. Hij ziet een leger van God. Hij heeft een legertje. En God komt met zijn leger. Maar Mahanaim noemt hij dat. 2 legers betekent dat. Weer een bevestiging. Maar hij blijft slim. Hij blijft denken. Hij probeert de dingen naar zijn hand te zetten. Hij heet Jacob. Dat is een manipuleerder. Dat is iemand die dingen misleidt. En hij stuurt geschenken naar Esau. Hij denkt, als ik nou Esau tevreden ga stellen door hem goederen aan te bieden. In die tijd waren dat schapen en geiten en zo. Dus hij stuurt allerlei knechten, boden naar Esau toe. Van dit is van uw knecht Jacob voor mijn heer Esau. He, moet je de taal horen, voor mijn knecht Jacob naar mijn heer Esau. En Esau, die krijgt die dingen. En die stapt op zijn kameling, neem ik aan. En die gaat naar Jacob toe. En de bode die vertelde dat aan Jacob. Genesis 32, vers 6 en 7. Toen de bode bij Jacob terugkwamen, melden ze hem. We zijn bij uw broer Esau geweest. En hij komt u tegemoet met 400 man. En Jacob schrok hevig. Het angstzweet brak hem uit. Zijn hele leven is hij op de vlucht geweest. Zijn hele leven is doordrongen van mensen willen me kwaad doen. En ik weet wel dat de Heer met me is. En dat heb ik ook wel een paar keer ervaren, maar mensen willen me kwaad doen. En nou komt mijn broer met 400 man, komt hij naar me toe. Ik maak geen enkele kans. Hij zal me doden, hij zal me bezitten, zal die veroveren. En ik kom helemaal berooid, kom ik aan bij mijn vader. Hij kan niet meer vluchten. En dan oogst hij dan ook de gevolgen van de keuzes die hij in zijn leven heeft gemaakt. En hij heeft er geen controle meer over. Dat is de eerste fase, een oncontroleerbaar conflict. En dan kom je tot een realistische stap. Ik erken dat ik zelf niet bij machten ben het verkeerde mij onder controle te krijgen. Ik heb mijn leven niet in de hand. Ik ben namelijk God niet. Ben je ooit zo ver gekomen in je leven dat je zegt, ja, ik kan het niet meer. Ik kan het proberen. Meestal zijn we dan wat ouder geworden. Dan zeggen we, nou, ik heb het zo geprobeerd om mijn leven gelukkig te maken. Om mijn leven vol vreugde te maken. Het is me niet gelukt. Er zijn zoveel items in mijn leven waardoor ik kapot ben gemaakt. En de meeste mensen gaan dan de anderen de schuld geven. Ja, dat komt omdat Esau, en dat komt omdat mijn vader het niet goed zag. En dat komt omdat mijn moeder Rebecca niet op God vertrouwde. Het is omdat Laban me voor de gek heeft gehouden. We kunnen een hele lijst maken met wat er allemaal mis is gegaan. Maar uiteindelijk kom ik wel tot de conclusie, ik kan dat niet meer. Mijn leven is oncontroleerbaar geworden. Gefeliciteerd als je zover bent gekomen. Want dan kan God wat gaan doen. Maar het gaat nog dieper. Je gaat van dat conflict naar een crisis. Je komt bij de volgende fase. Jacob die had zijn gezin vooruitgestuurd over de Jabok, een klein riviertje daar. Had hij dat heen gebracht en hij blijft alleen achter. En dan komt hij in een gevecht met een man. Vers 24 en 25, hoofdstuk 32. Nadat hij hem over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem. Totdat de dag aanbrak. Ik ga zo meteen tekst laten zien dat die ander, die man, God is. Hij is vastgelopen in zijn leven. En zijn probleem is niet Esau, en zijn probleem is niet Laban, en zijn probleem is niet allerlei andere mensen. We kunnen zoveel problemen aanwijzen, maar jouw probleem is God. We hebben God niet vertrouwd. God die een plan met je leven heeft en gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. En ik zal je tot een groot volk maken en ik zal je zegenen. Jacob, wees nou niet bang. Ik zet een engelenleger om je heen. En hij vertrouwt het niet. En daarom gaat hij met God vechten. God zegt als het ware, weet je, je bent niet vastgelopen. Nu heb ik je te pakken. En dan begint God te worstelen. Te worstelen met Jacob. Uiteindelijk kom je altijd God tegen. Dus als Jacob met God worstelde, weten we uit Hosea 12 vers 3 staat. Al in de moederschoot heeft hij zijn broer beetgenomen. Dus daar, toen hij daar al aan het vechten was met Esau. En in de kracht van zijn leven worstelde hij met God. Weet je, al die problemen en al die pijn en al die wonden, die psychische wonden, een vaderwonde of moederwonde of misschien andere wonden die je in je leven hebt, dat zijn allemaal symptomen. Het is niet het werkelijke probleem. Het werkelijke probleem is onze relatie met God. Even een tekst uit het Nieuwe Testament, Jacobus 4 vers 1 en 2. Er staat, waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij jullie toch uit voort? Is het niet uit je hartstochten, die strijd leveren in je binnenste? Je verlangt naar iets, maar je krijgt het niet. Je bent jaloers en moordlustig, maar bereik je doel niet. Je bekvechten, je twist met elkaar. En dan krijg je de oplossing of dan krijg je eigenlijk de oorzaak. Je krijgt niets omdat u niet bidt. Je krijgt niets omdat je je relatie met God niet onderhoudt. Omdat je niet tegen de Heere God zegt, Heere, hier ben ik. Ik heb het best moeilijk en ik snap eigenlijk uw wegen niet. En u heeft een plan met mijn leven en ik weet eigenlijk niet hoe het moet gaan. Nee, we bidden niet. En Jacobus gaat dan verder, ja, je bidt wel, zegt hij dan in het volgende vers. Maar dat, je wil het in je hartstochten doorbrengen. Je zendt verlanglijstjes naar de hemel. Van Heer, wilt u dit oplossen voor me, dat oplossen? Wilt u me zorgen dat mijn schoonvader lief voor me is? En wilt u, weet je, we hebben zulke lange lijstjes naar God. Maar je bidt niet in die zin dat je hebt geen, je houdt, onderhoudt geen relatie met de Heere God. En je luistert niet naar de zachte stem van de Heilige Geest. Die tegen jou fluistert, ik hou van je. Kennen jullie de zachte stem van God? Je moet de stilte ingaan, de afzondering. God spreekt niet hier, meestal niet zo in de diensten tot je hoor. Het is hier te lawaaierig om zomaar te zeggen. Maar je hebt een stil plekje nodig. Het hoge land ergens of ik heb een gebedsweggetje langs het Eemskanaal. Of de ander heeft zijn slaapkamer. Maar je hebt een plek nodig waar je stil kan zijn en waar God heel zacht tot je kan spreken. En we moeten dat leren. Maar we hebben niet. En we vechten. En we maken een hoop conflicten. Omdat we niet bidden. En dan gaat God met ons worstelen. Worstelen, dat is een contactsport. Je kan niet dichter bij elkaar komen, twee mannen, dan met elkaar te gaan worstelen. Het is heel relationeel. En het is Gods manier om met ons in contact te komen als we op de vlucht zijn. Als we vastgelopen zijn. En het mooie is, God wint altijd. Ik neem aan dat het duidelijk is dat we als we met God worstelen, dat je het nooit van hem kan winnen. Het gevecht is al beslist. Maar we vechten maar door. In Genesis 32, 25 staat, toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, de ander is dan de Heere God, raakte hij Jacobs heup aan. En daardoor raakte Jacobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Dus Genesis 32, hoor, niet Genesis 3. God gaat met je worstelen. Hij is ontzettend dichtbij je. En God wil je eigenlijk duidelijk maken, joh, ik geef ontzettend veel om je. Al dat gevecht van jou, al die conflicten die je hebt, al dat vluchtgedrag, hou daar toch eens een keer mee op. Maar we vechten maar door. Jacob, die blijft vechten. En toch is dit de fase van hoop. De fase waarin je eigenlijk duidelijk wordt, ik weet dat God bestaat, want hij is heel dichtbij, ik worstel met hem. Hij geeft om me. En hij heeft de macht om mij te veranderen. En dan kom je tot overgave. Dat is de derde fase, de derde stap. Eindelijk roep je genade. Genade, Heer. Ik geef me over. Vers 26. Toen zei de ander, dat is de Heere God, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u me zegent. Heere God, u bent u zo dichtbij. Dacht u dat ik u nu laat gaan? Voel je een beetje de passie in de stem van Jacob? Het is niet zo'n gebedje van Heer, we zegen deze spijzen armen. Het is Heer, ik hou me aan u vast. Tenzij u me zegent. Ik laat u niet gaan. Ik heb u nodig. Ik ga kapot. Ik kan het niet zelf. Dat is overgave. Dat is de fase van loslaten. Loslaten betekent, ik maak een radicale keuze om heel mijn leven en wil aan de zorg en leiding van Jezus toe te vertrouwen. En God neemt de tijd om je tot dat punt te brengen. Om je tot overgave te brengen. Laat mij gaan, zegt Heere God, want het wordt al morgen. Het is een nieuwe dag en je moet weer verder. En ze hadden urenlang geworsteld. Waarom heeft God aan het begin van de nacht Jacob niet op zijn heup geslagen? Omdat God je wil duidelijk maken dat hij van je houdt en dat hij heel dicht bij je is. Het is een proces dat we doorgaan. Het is een worsteling. Het is geen eenmalig gebeuren. Jouw probleem is ook over lange tijd ontstaan. Maar het kost tijd om dat te herstellen. En ga niet opgeven totdat God je zegent. Romeinen 6 vers 13. Zegt Paulus, stel geen enkel deel van uw lichaam ter beschikking van de zonde, als iets waarmee slechte dingen worden gedaan. Nee, stel uzelf ter beschikking van God, omdat u met Christus gestorven bent, om nu met hem te leven. U bent immers dood geweest en weer levend geworden. Jullie zijn toch gedoopt? Jullie zijn toch begraven en daarmee samengegroeid met de dood van Jezus? Leef dan voor Jezus. En hou op met proberen je eigen plan te trekken, je eigen leven te besturen. Het geeft alleen maar ellende. Het geeft alleen maar gedoe in je leven. Vier je herstel. En dat kan alleen als je je overgeeft aan Jezus Christus. Arme Stamhuis, die gaat vanmorgen onze getuigenis geven. Arme, ik wil jou het woord geven.
Goedemorgen. Ik heb al een heleboel herkend in mijn verhaal van wat vanmorgen is langsgekomen. Dus wellicht ook voor jullie. Ik ben Harman Stamhuis. Ik ben 49 jaar. Ik woon in Assen. Ik ben getrouwd met Inge. We hebben 4 kinderen. Ik heb ruim 3 jaar meegedraaid bij Celebrate Recovery. En ik sta hier om met jullie te delen wat God met mij heeft gedaan in de afgelopen jaren. Ik begin met wat ik heb verteld op de afscheidsavond van Celebrate Recovery in de oude kerk nog in november 2011. En dan vertel ik wat er daarna allemaal is gebeurd. In februari 2008 kwam ik voor het eerst bij Celebrate Recovery. Ik herinner me nog dat ik het aan mezelf verkocht, omdat ik wat vragen had die gingen over iemand anders en oh ja, en ik heb zelf ook nog wat. Ik heb namelijk altijd moeite met bazen, daar word ik verschrikkelijk onzeker van. Is dat probleem wel groot genoeg? De wedervraag was, staat het tussen jou en God in? Ik antwoordde ja en mijn Celebrate Recovery carrière begon. Ik kwam terecht in de deelgroep Mannen Algemeen. Gaandeweg kwam ik erachter dat mijn problematiek zijn oorsprong vond in hoe mijn vader met mij is omgegaan. Mijn vader was door arbeidsongeschiktheid thuis en ik was de jongste. Er was niemand achter mij aan die de aandacht van mij afleidde. Voor veel mannen is de relatie met hun vader een met veel gevoeligheden. Ik merkte dat in de deelgroep als het over onze vaders ging, dan hing er een hele andere sfeer. Bij 98% van de mannen met schade staat de relatie met hun vader als oorzaak in de top 3. Ik zocht een coach. Het duurde nog tot oktober dat ik die vond. Ik zag telkens uit naar mijn 2-wekelijkse gesprekken met hem. Veel verteld en hij maar vragen stellen. Een van de stopwoorden was telkens als ik een antwoord gaf, wees specifiek. Dat staat ook heel vaak bij de vragen in de Celebrate Recovery boekjes. God heeft mij veel duidelijk gemaakt door hem. De vraag is in hoeverre ik dat heb opgepakt. Ik dacht regelmatig de oorzaak te hebben gevonden, maar telkens lag er weer wat onder. Samen met mijn coach kwam ik hierachter. We hebben veel gebeden en gepraat. In het najaar van 2008 werd ik deelgroepleider samen met iemand anders. Eens per 2 weken leidde ik de deelgroep en vanaf een jaar later werd ik deelgroepleider. De gesprekken met de deelgroepleiders aan het eind van de CR-avonden heb ik als zeer prettig ervaren. Als deelgroepleider heb ik verschillende mannen zien komen en gaan. Een vaste kern is al die jaren gebleven. Ik vond het fijn en dankbaar om voor de mannen te zijn en dat zij voor mij waren. Het zijn bijzondere kerels. Al gauw werd ik gevraagd door iemand om hem te coachen. Ik heb dit gedaan. Ik moet bekennen, we hebben ons niet echt aan de boekjes gehouden. We zijn hiermee gestrand ergens in het midden van boekje 2. We zijn echt bevriend geraakt en onze coachingsrelatie is een vriendschapsrelatie geworden. Waar we beide ons verhaal aan elkaar vertellen. En er zijn periodes geweest dat ik hem coachte. En er zijn periodes geweest dat hij mij coachte. En zo gaat dat voortdurend telkens op en neer. Ik krijg regelmatig gebedsverzoeken van hem via mail, sms of WhatsApp op mijn mobiele telefoon. Dat is mooi. Het is mooi als je zo'n relatie ontwikkelt waarvan ik absoluut geloof dat God zelf deze heeft geïnitieerd. In juni 2009 raakte ik werkloos. Het werd een regelmatig onderwerp op de deelgroep, met name omdat er regelmatig ook werkloze mannen kwamen. Hun meeleven heeft mij enorm bemoedigd en gesteund. Uiteindelijk heb ik ze in oktober 2011 kunnen vertellen dat ik weer werk heb. Precies op de dag dat mijn WW-uitkering stopte, na bijna 2,5 jaar. Als ik geen kind van God en discipel van Jezus was geweest, had ik het niet zo volgehouden als ik dit heb gedaan. Dit komt voort uit het herstel wat ik van God heb mogen ontvangen. Ik heb toen 3 maanden gewerkt voor een wervings- en selectiebedrijf. Ik ben daar op een wonderlijke manier terechtgekomen. Hier houdt het verhaal op wat ik op 16 november 2011 heb verteld in Groningen, maar eigenlijk begint het verhaal pas echt. Na 3 maanden bij dat bedrijf werd mij meegedeeld dat ik niet mocht blijven. Ik kwam dus zonder werk te zitten en zonder inkomen. Ik had niet lang genoeg gewerkt voor een nieuwe WW-uitkering en ik kreeg geen bijstand omdat mijn vrouw een inkomen heeft. Zij werkte inmiddels 110% in het onderwijs. Dat kan omdat als je 100% in het onderwijs werkt, heb je een dagdeel ADV, maar die werkte zij ook. Nu werkt zij 100% en ze studeert erbij. Ik zat dus per 1 januari 2011 zonder werk en zonder inkomen. Wat nu? 48 jaar en werkeloos in Noord-Nederland. Geen HBO of universitaire graad. Kansloos op de arbeidsmarkt. Ik maar bij een callcenter aan het werk. Tegen het minimumloon. Ik heb ongeveer 3 keer zoveel salaris gehad, maar ja, het moest geld binnenkomen. Ook handwerk was er niet beschikbaar via uitzendbureaus. Nou, callcenterwerk, ik heb het ervaren dat het geen vrolijkheid is. Het ging ook niet, het was daar geestelijk ongezond. Er werd tegen mij gezegd dat ik de mensen door de telefoon moest manipuleren. Toen begon ik onraad te ruiken. En ik kreeg te maken met allerlei gekke maatregelen. Ik moest op een duur in de middagpauze naar huis als ik 's ochtends niet goed genoeg had verkocht. En op een ochtend mocht iedereen naar binnen en aan mij werd gevraagd of ik even wilde wachten. Ik heb alleen maar gevraagd, afgelopen, en er werd geknikt. En ik heb mijn koptelefoon ingeleverd en ik ben vertrokken. Ik was inmiddels knap depressief geworden en ik dacht regelmatig aan doodgaan. Maar ik was nog niet zover dat ik daar echt plannen voor maakte. Maar ik had in die periode niet erg gevonden als ik was verongelukt of zo. De relatie tussen Eng en mij verslechterde, we werden schadelijk voor elkaar. Elke dag heb ik gebeden tot God, hè, dat verhaal van dat verlanglijstje wat Wim ze net vertelde, dat herken ik heel goed. Ik heb op allerlei manieren aan God gevraagd om uitkomst, met name uit onze financiële ellende. Ik kon de hypotheek niet meer betalen. Ruim 2 jaar geleden reed ik nog in een Mercedes, inmiddels was dat geslonken tot een hele kleine Ford Ka. En een roestige. Die konden we niet wegdoen, omdat, ja, hij valt bijna aan elkaar. Die konden we niet wegdoen, omdat mijn vrouw deze nodig heeft om naar haar werk te komen. Iemand uit onze gemeente heeft deze auto in sponsoring genomen. Oftewel nam de motorrijtuigen belasting en verzekering en onderhoud voor zijn rekening. God zorgt ook financieel. We kregen een hypotheekachterstand. Het goede nieuws is dat ik daar inmiddels af ben. Sinds 1,5 week ongeveer. In februari 2012 ben ik naar Herman Boon bidden en vasten geweest. Inmiddels was dat een aanvraag onderweg voor psychologische hulp. Ik was depressief en ik wilde weinig meer. De Herman Boon week heeft een opleving van 1 of 2 weken opgeleverd. Tijdens deze week is stevig gebeden voor het in de naam van Jezus wegsturen van de geest van de dood. Ik heb mijn hart opnieuw aan Jezus gegeven. Over mijn hart kom ik later nog terug. De gedachten aan doodgaan zijn daarna behoorlijk afgezwakt, dus daar is wel degelijk wat gebeurd. Mijn vrouw heeft de psycholoogverwijzing versneld door contact op te nemen met de huisarts, omdat ze bang was dat ik mezelf iets zou aandoen. Dit versnelde het traject van 2 maanden naar 2 weken wachttijd. Waar was God in die tijd? Voor mij weinig zichtbaar, maar ik wist rationeel dat hij er was. Maar ik vroeg me wel af wat dat nou is, dat hij het beste met mij voor heeft. Ik heb het hem regelmatig gevraagd. Ik deelde dit met mijn vrienden. God was er. Hij heeft wel een muur van bescherming rondom mij opgetrokken. En ik heb dat eigenlijk pas de laatste maand ingezien dat dat zo is gegaan. Ik ben echt beschermd voor verslavingen die op zo'n moment op de loer liggen als je de hele dag thuis bent en weinig zin hebt, zoals televisie, drank en internetporno. Heb ik niet aan, ben ik voor beschermd. God is zeker weten actief geweest en heeft mij niet losgelaten. En hij is nooit helemaal weg geweest, hij greep in. God houdt ervan namelijk om in te grijpen als het penibel wordt. Een citaat is dat uit De Ongetemde Man van John Eldridge. Via een gemeentelid kwam ik aan het werk voor ongeveer 25 tot 30 uur per week bij een hotelrestaurant, familiehotel in Paterswolde, als afwasser en schoonmaker. Dit leverde in elk geval wat geld op. Achteraf blijkt dit de gouden ingreep van God geweest te zijn. Ik kon hier eenduidig aan het werk. Leuke collega's, lekkere dingen die voorbij komen, niet altijd even slim, maar geaccepteerd worden zoals je bent. Ik wilde op een gezonde manier leren omgaan met mijn leidinggevende. In het begin van het verhaal heb ik aangegeven dat ik hier moeite mee had. Ik ben gaan oefenen met omgaan met mijn baas. Mijn leidinggevende daar is de chef kok en hij is iemand die nog wel eens langsloopt. Die doet een beetje sneller, hè? Ik ben hem met een bonzend hart van repliek gaan dienen. Dat werkte. Na een paar maanden zei ik een keer tegen hem, goed jou weer te zien. Ik realiseerde mij op dat moment dat ik dat eigenlijk nog nooit eerder tegen mijn leidinggevende had gezegd. Ik was altijd bang voor ze. Het was en is voor mij een prettige omgeving waar jij terwijl je aan het werk bent nadenkt, zingt, zowel werelds als christelijk, bidt enzovoorts. Veel nagedacht over wat ik nou moet op de arbeidsmarkt. Ik was de laatste jaar verkoper in de IT-sector. Goed salaris, auto van de zaak en zo. Maar mijn werk was mijn identiteit geworden. Een stuk of 7 jaar is mijn tijdelijk contract niet verlengd. Er waren altijd wel redenen voor. Ik moest er even aan denken over het verhaal van die conflicten, dat je dat altijd ligt aan een ander. Nou, dat was bij mij ook zo. Ik geloofde het zelf en iedereen in mijn omgeving ook. Het heeft 1 jaar of 7 geduurd voordat ik zelf in overweging kwam of het misschien niet aan mezelf zou liggen. Ik kon niet meer uren krijgen in het hotel. Toen liep ik een kennis tegen het lijf die een lokale krant uitgeeft in Assen. Hij zei tegen mij dat ik voor hem commercieel moest gaan werken. Hij kon me echter niet veel betalen. Ik wilde eigenlijk niet meer de verkoop in, maar hij zei juist, moet je doen. Ik ben voor hem aan het werk gegaan, 3 dagen per week. Telefonische verkoop, afspraken maken voor hem. In die tijd ben ik tot de conclusie gekomen, ook weer met vallen en opstaan, dat het definitief afgelopen moest zijn met de verkoop. Ik heb best succes gehad overigens voor hem. Ik heb ook al pratende met de psycholoog besloten dat heb ik ontdekt dat ik ervan houd om iets te weten en dat te vertellen. Het is niet zo gek dat ik hier sta. In het verleden ben ik software consultant geweest. Ik dacht, dat moet ik maar weer eens gaan doen. Ik heb ergens gesolliciteerd. In november nog nooit wat van teruggehoord. Later kwam ik per mail in contact met iemand die ik al heel lang ken, maar nog niet heel veel contact mee had. Ik ben met hem in gesprek geraakt en hij heeft mij een baan aangeboden voor 3 dagen per week als software consultant. Ik heb mijn werk bij de krant opgezegd en het werk in het hotel aangehouden. Momenteel ben ik dus 3 dagen per week software consultant bij InControl Business Solutions en 3 dagen per week afwasser in het hotel, het familiehotel Paterswolde. Dat is een hele wonderlijke, maar eigenlijk ook nog een hele geniale combinatie. Terwijl ik dit schrijf, vraag ik me af, waar blijven God en Jezus in dit verhaal? Ik geloof, ik ben een volgeling van Jezus. Ik weet mij volledig afhankelijk van hem. Het traject met de psycholoog heeft mij leren inzien dat ik autistische trekken heb. Je ziet het niet zo snel, want ik leg heel gemakkelijk contacten. Maar ik mis invoelingsvermogen. Maar ik ben slim genoeg om heel snel veel te leren en dat te compenseren. Ik ben een ontzettende beta-denker. Dus toen Wim het had over dat pijn en die vreugde, denk van ja, het lijkt op wiskunde. Dus dat sprak mij wel aan. Ik zal u een korte kijk in mijn hersenpan geven. Als ik bijvoorbeeld in het hotel werk en ik moet de keukenvloer van het hotel schoonmaken en daar zit zo'n soepvlek van die crème soep, van champignonsoep. En dan ben ik in mijn hoofd bezig hoe de zeepmoleculen samen met de watermoleculen die soepvlek aanvallen. Het is echt zo hoor. Zodat ik later met een mechanisch proces, dat is dus een schrobber, een bezem, die makkelijk kan verwijderen. Het thermische proces, warm water, is daar ook weer van invloed. Zo gaat het eigenlijk ongeveer de hele dag door in mijn hoofd. En ik vind het nog leuk ook. Er komt nog eens bij dat ik een geheugen heb waar ik alle informatie in opsla. Meestal overbodig. Het is dus echt niet leuk om met mij triviant of dergelijke kennisspelletjes te spelen. Je maakt weinig kans. Ik heb vertrouwen op God wel eens uitgelegd als een wiskundige functie, waarbij je op basis van de tijd een resultaat uit een formule kunt verwachten. Het is zo gegaan, dus het zal in de toekomst ook wel zo gaan. Of ja, aan de andere kant zo. Als men het heeft over je hart aan Jezus geven, en dat horen we hier in de kerk regelmatig, voel ik me heel ongemakkelijk. Want eigenlijk weet ik niet wat dat is, mijn hart, en hoe ik dat waarneem. Ik heb er wel eens met mensen over gehad, en ik heb eigenlijk nog steeds niet een idee wat dat nou is, je hart. Vind ik heel lastig, vind ik een moeilijk onderwerp. God heeft grote dingen in mijn leven, en mij veel herstel gegeven op een manier die bij mij past en goed voor me is. Met name op de wonderlijke manier om op de goede tijd aan werk te geven wat goed voor me is. Dankzij sponsoring, dank daarvoor, heb ik vorig jaar meegekund met het 4e musketierweekend in de Ardennen. God heeft mij hier laten zien dat ik zijn geliefd kind mag zijn en dat ik uiteindelijk veel meer in huis heb dan dat ik over mezelf denk. Ben ik hersteld? Ik stel deze vraag regelmatig aan mijzelf. Er heeft zeker groei plaats gehad. Hier staat iemand met meer zelfvertrouwen als ooit tevoren. Zonder Jezus en mijn geloof in hem was ik niet zo ver gekomen. Ik heb een veel gezondere kijk op mijn financiën en geld gekregen. De relatie tussen Eng en mij is ook aan het herstellen. We zoeken elkaar op en we krijgen weer energie van elkaar. We zijn in april bij het huwelijksweekend geweest hier. En dat heeft ook voor ons allebei weer ogen geopend voor elkaar. Ik word dit jaar 50. Over een week of 6, 7. Ruim 1 jaar geleden liep ik nog met de gedachte rond om er op de avond voor mijn 50ste verjaardag een eind aan te maken. Omdat ik totaal geen zin had om 50 te worden. Nu zie ik er naar uit. God heeft laten zien dat hij zorgt. Ik heb al eens een keer ontslag gekregen van een van die 7, was dat die ik eerder heb genoemd, nadat ik 's ochtends Romeinen 8 vers 38 had gelezen. En wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. God heeft mij dit geleerd. Ik heb mij echter opgesteld als redelijk hardleers, maar God volhardt en zorgt. Ik ben inmiddels zover hersteld dat ik wel weer actief wil zijn in het mannenpastoraat. Bijvoorbeeld rondom werkeloosheid, want ik durf van mezelf te zeggen dat ik ongeveer alle hoeken en gaten hiervan gezien heb. Er is veel misverstand over werkeloosheid, zowel bij buitenstaanders, maar vooral ook bij beginnend werklozen.
Waar waar de verandering begint, die begint als je Jezus ontmoet, dan ga je jezelf zien. En het vierde punt van mijn preek is ook schuld beleiden. Dat is een erkenning van de waarheid over jezelf. Dan geef je toe dat jij het probleem bent. Je zegt, ik ben het probleem. Niet Laban, niet mijn vader, niet mijn moeder, niet mijn vrouw, niet mijn kinderen, niet mijn broer of mijn zus in de gemeente. Wie dan ook, ik ben het probleem. We gaan eens kijken hoe dat bij Jacob gebeurde. Hij worstelde met God. En dan staat er dat God hem naar zijn naam vroeg. Een beetje raar, God wist wel dat Jacob Jacob was. Maar God vraagt naar je naam, omdat hij wil dat Jacob toegaf wie hij is. Ik ben de manipuleerder, ik ben die misleider, mijn naam is Jacob. En welke naam heb jij? Ik ben die lafaard, ik ben die vluchter, ik ben die ongelovige. Ik ben, noem maar op. En toch staat in de Bijbel, Jacob heb ik lief gehad. Hij heet dan wel Jacob, misleider, manipuleerder. Maar God zegt, Jacob heb ik lief gehad. God houdt van jou. Maar God heeft een plan met je leven. Dan lezen we dan in vers 27 ook. Dan zegt God, hoe luidt je naam? Jacob, antwoordt hij. En daarop zei hij, de Heere God, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en met mensen gestreden. Je hebt gewonnen. Je hebt met God en met mensen gestreden. En je hebt gewonnen. En je naam is niet langer misleider, manipuleerder, vluchter. Noem maar iets negatiefs op. Je naam is prins van het koninkrijk van God. Israël. Jacob heeft dus erkend wie hij werkelijk was. En dit is de schoonmaakfase. Ik onderzoek en beleid mijn fouten openlijk aan mezelf. Aan God. En aan iemand die ik vertrouw. Psalm 51 vers 17 is een mooie tekst hiervoor. Het werkelijke offer waarop u, de Heere God, wacht, is een aan u overgegeven geest. Van iemand die weet dat hij niet zonder u kan. En een hart dat geheel en al weet dat u de enige bent die helpen kan. En zulke mensen stuurt u nooit weg, mijn God. En zo kom je bij dat punt waar we Gods wil in ons leven toelaten. Je hebt een nieuwe identiteit gekregen. God heeft de brokstukken van je leven opgeraapt en vervangen door vrede. Je wordt van een misleider, een manipuleerder, een zwakkeling, een vluchter. Word je een prins bij God. Dat is Gods visie voor jou. God heeft gezegd tegen Jacob, voortaan zul je niet meer Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden, je hebt gewonnen. Toen zegende die ander hem daar. En Jacob noemde die plaats Peniel. Dat betekent Gods gezicht. Want zei hij, ik heb oog in oog met God gestaan. Beste mensen, wat jij en ik en wat iedereen nodig heeft, is dat we Gods gezicht zien. Dat we God in de ogen kijken, geestelijk gezien. Dat het door de Heilige Geest in je hart komt. Dat God zegt tegen jou, ik hou van je. Ik heb een plan met je. En maak je dan niet zo druk. En loop niet zo om je heen te meppen. Maar dat komt allemaal wel goed. Als God in ons aan het werk is, dan gaat hij werken aan je identiteit. Hij gaat je tot die nieuwe persoon maken. Door deze bekering krijgt Jacob een nieuwe identiteit. Hij wordt Israël. In het Nieuwe Testament staat ook, daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Je hebt een nieuwe identiteit gekregen. Als je Gods ogen ziet. Als je Gods hart ziet voor jou. Het tweede wat er gebeurt is dat God hem zegent. We worden gezegend. Dat brengt ons bij de vreugde. Bij de zaligsprekingen. Je bent gelukkig mens. Je bent gelukkig als je hunkert naar Gods wil. Als die wordt uitgevoerd. Staat in Matteüs 5 vers 6. Want je zult volkomen tevreden worden gesteld. Dat is een stap van verandering. Ik geef uit mijn vrije wil aan elke verandering die God wil aanbrengen in mijn leven. En vraag hem nederig om mijn karakterfouten te veranderen. Want het probleem, nogmaals, ben jij. Trouwens, je kan helemaal niks aan die ander veranderen. Je kan niks veranderen aan je vader, aan je moeder, aan je zus, aan je vrouw, aan je broeder en zuster in de gemeente. Je kan niks veranderen aan deze gemeente. Je kan niks veranderen aan de oudsteraad. Je kan niks veranderen aan mij als voorganger als je het niet met mij eens bent. Dat is onmogelijk. De enige die kan veranderen ben jezelf. Als jouw pijn hier ligt en jouw vreugde hier, zorg dan dat je vreugde groeit, zodat de pijn verdwijnt. Hij wordt gezegend, gelukkig. En weet je wat er dan gebeurt als jij gezegend wordt door God? Als God jou aanraakt, dan ben je een ander mens geworden. Dan ga je mank lopen. Vers 31 en 32, Jacob liep mank, omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven de heupgewricht ligt. Je loopt mank. Het is gewoon zichtbaar dat jij niet meer die oude bent. Je bent nederig geworden. Je bent ootmoedig geworden. Je bent zacht geworden. Weet je, Jacob, de bedrieger, wordt bedrogen door zijn eigen zonen. Ze zeggen, Jozef is door een wild beest opgevreten. Maar Jacob is ook de man, de Israël, die zijn zonen zegent op zijn sterfbed. Een zegen die tot aan vandaag de dag doorgaat. Hij is een machtig vorst bij God geworden. Hij gaat naar de farao van Egypte, de hoogste machthebber in die tijd. En hij zegent de farao. Want hij is meer dan de grootste machthebber. Maar hij loopt mank. Mank betekent dat je niet meer kunt vluchten. Je kan niet meer vluchten. En je kunt ook niet meer op je eigen kracht vertrouwen. Want die heb je niet meer. En het is meteen ook een blijvende herinnering van, ik heb dat nodig. Te denken, ja maar weet je, op dat moment, toen bij de Jabok, toen ik met God worstelde en hij mij sloeg, toen ben ik veranderd. Je hebt die herinnering nodig. Alle mannen en vrouwen die in Gods koninkrijk, die op machtige manier door God worden en werden gebruikt, lopen mank. Zo hebben we één voorbeeld, Paulus. Paulus die door een engel van Satan met vuisten wordt geslagen en hij bidt aan God. Van Heere God, wilt u dat u deze macht van me afwendt? En dan zegt God tegen hem, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Ben je bereid om zwak te worden? Ben je bereid om ootmoedig te worden? Om al die conflicten die je hebt van je af te doen en zeggen, ik bemoei me er niet mee, ik stop ermee. Ik ga nog maar één ding doen, ik laat mijn vreugde groeien, zodat de pijngrens wordt overschreden en ik vreugde in mijn leven ken, zodat ik zalig ben. En daarvoor moet je Gods wil toelaten in je leven. Heer, wilt u met mijn leven tot uw doel komen? Wilt u met mijn leven zo maken dat Gods plan met mijn leven tot voltooiing komt? Wil je dat? En je ziet in de geschiedenis van Jacob, dit is niet makkelijk. En er komt een dag dat God jou slaat en je wordt mank. Maar het is wel het mooiste wat je kan overkomen. Ik wil er zo meteen voor jullie gaan bidden. Misschien moet je daar gewoon een beslissing voor jezelf maken. Weet je, als Jacob in het begin van zijn leven die besluit had genomen. Ik ga niet moeilijk doen. Ik ga niet manipuleren. Ik ga niet slim zijn. Ik laat het gewoon aan de Heer over. Want God heeft gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. En ik zal de God van Abraham, Isaac en Jacob zijn. En als God iets zegt, dan zal het gebeuren ook. Als jij wil dat God zo in je leven aan het werk is. En deze stappen met jou wil gaan nemen. En ik ga je nogmaals zeggen, het christenleven is niet makkelijk. Maar het is wel fantastisch mooi. En dat brengt je helemaal tot dat punt waarin je die man, die vrouw van God zal zijn. Als je dat wil. Wil je dan gaan staan, dan zullen we met je bidden. Ga maar staan als je die besluit van Gods aangezicht wil nemen. Ik ga niet vragen of je die boel, dat je al bekeerd bent en gedoopt bent, daar gaan we gewoon allemaal van uit op dit moment. Maar als jij dat stap wil nemen van, Heere God, komt u met mijn leven tot uw doel. Het is best heftig, maar doe het maar. Want het is een fantastisch, geweldig, avontuurlijk, krachtig, dynamisch, goddelijk leven. Beste mensen, neem die keuze. Doe daar niet moeilijk over. Wij kunnen ons leven niet beheersen. Jij bent God niet. Maar God is wel God. En hij wil met jouw leven tot zijn doel komen. En nog meer mensen die die keuze wil maken voor het aangezicht van de Heer hier vanmorgen. Neem de vrijmoedigheid. Je doet het voor mij niet, bedoel ik, je doet het voor de Heere God. Heere God, je ziet deze broers en zussen voor me staan. Ze hebben een besluit genomen om uw wil te doen. Heer, dat door de kracht van uw geest, ze die mannen, die vrouwen worden die u wil dat ze zullen zijn. En daar mag ik als dienaar van u, Heer Jezus, een zegen over hen uitspreken. In de machtige naam van Jezus Christus, wees gezegend. Zodat je krachtig zult zijn in de sterkte van zijn genade, van zijn macht. De opstandingskracht mag kennen die er is in Jezus Christus. Maar die gaat door lijden heen. Wees gezegend in die machtige naam van Jezus. Amen.